poepen, kakken, schijten. Nee, het is geen sexy onderwerp. En toch doen we het allemaal. En ongeveer 1 op de 10 mensen heeft ook nog het prikkelbare darmsyndroom. In deze podcast leggen we uit wat dit precies betekent, hoe je ermee om kunt gaan en vertellen mensen met PDS hun persoonlijke verhaal. Dit is de bonusaflevering van PDS de podcast. Welkom bij de bonusaflevering van PDS de podcast. Mijn naam is Femke van Raam en vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering. Want deze bonusaflevering is gemaakt door Damien en Nikki van het jongerenpanel en zij namen deze podcast op tijdens de PDS Infodag. Ik was zelf niet aanwezig bij de opnames van de podcast, dus ik ben net zo benieuwd als jij. Laten we gauw gaan luisteren.
Welkom bij de laatste aflevering van onze podcast. Waar we altijd opnemen in een klein klusstudiootje in Berg op Zoom, doen we dat vandaag in Utrecht tijdens de PDSB Infodag. Mijn naam is Damien van Toer en vandaag presenteer ik, omdat Femke natuurlijk hartstikke druk is met de Infodag. Vandaag als gast heb ik Michelle Hogeveen van MDL en Nicky Waterschoot van het jongerenpanel van PDSB. Natuurlijk starten we elke aflevering met de vraag, hoe gaat het met jullie? Michelle, hoe gaat het met je?
Nou, wel goed. Ik heb net 2 presentaties mogen geven, dus ik zit er goed in.
Ja, want vertel even, want we zitten tijdens de PDSB Infodag, ja, we zitten in Utrecht. Wat voor presentatie heb je kunnen geven?
Ja, wij hebben een korte presentatie gegeven over onszelf. We hebben heel kort even laten zien, wat doen wij nou als MDL-fonds? Maar goed, we dachten ook, we gaan hier natuurlijk niet vertellen over PDS, want dat weet iedereen al. Dus we hebben een masterclass gegeven, heel kort, over ons spijsverteringsstelsel.
Ja.
Dus gewoon meer een beetje interactief.
En waren de mensen enthousiast?
Ja, we hadden de eerste sessie hadden we een flink aantal mensen. Het was leuk, ja. Ja.
Ja, en wat de mensen er nou precies allemaal van vinden, dat hoor je nu. Want we hebben een aantal mensen gevraagd over wat ze hier komen doen en wat ze hebben opgehaald.
Oh, cool. Ja.
Nou, heel goed geregeld. En heel veel nieuwe dingen toch weer gehoord. Ondanks dat ik hier al 1 jaar of 7 mee bezig ben. Maar toch weer nieuwe inzichten en ook wel nieuwe paden om te bewandelen. Want ik had het gevoel dat ik alles wel een beetje heb uitgeprobeerd om hier vanaf te komen. Toch weer, ja, dus nieuwe inspiratie opgedaan.
Nou, ik denk dat er veel onwetendheid is. Dus mensen niet weten wat het is. Dat als je bijvoorbeeld iets niet kan doen of wil doen, of je voelt je niet lekker bij een activiteit of iets met eten, dat dat eigenlijk helemaal oké is. Maar ik denk dat vooral onwetendheid heerst in mijn omgeving en mijn vriendenkring.
Nou, ik vind de PDS Infodag eigenlijk altijd een hele leuke dag, want je merkt, iedereen die heeft er zin in, mensen zijn vrolijk, mensen vinden het fijn om gewoon hun verhaal te kunnen delen, maar ook om heel veel vragen te stellen. Dus ik denk dat het voor iedereen een hele leerzame en hele goede dag is. En ik hoor dat dan ook van de mensen die nu nog bij ons langskomen, die zeggen ook van nou, ik heb vandaag weer zoveel geleerd, nieuwe inzichten opgedaan, nieuwe mensen leren kennen. Dus dat vind ik wel altijd heel waardevol aan deze dag. Het is een hele goede dag.
En wat ik ook wel heel fijn vind, is dat je gewoon alle informatie op 1 dag hoort in plaats van dat je dan 3 dagen op internet zelf maar een beetje aan het klooien bent.
Ik vind het een heel goed evenement, want er is heel veel voorlichting, je komt veel te weten. En het is wel heel fijn om met andere mensen erover te spreken en dat ze ook... Nou, bij iedereen is het echt anders, dat viel me ook echt op.
Heb ik een tip? Ja, ik heb 1 tip. Kijk op de website van de PDSB. Niet elke behandeling past bij elke patiënt. Op de website van de PDSB staat de keuzehulp en zoek uit wat voor jou het beste past.
Ja, en we nemen de laatste aflevering vandaag op. We hebben het voornamelijk over sociale contacten. En ik heb een aantal dilemma's bedacht voor jullie. Nicky, welkom.
Ja, leuk.
Vanuit het jongerenpanel. Kan je misschien even zelf voorstellen wat het jongerenpanel nou precies doet? Een goede reminder.
Ja, ik ben Nicky Waterschoot en ik zit dus in het jongerenpanel. En het jongerenpanel is eigenlijk voornamelijk bedoeld om jongeren bij elkaar te brengen met prikbare darmsyndroom. Van nu zijn we vooral aan het kijken hoe kunnen wij meer jongeren aanspreken. Dat is waar we nu vooral mee bezig zijn. Ik hoop dat er op termijn een community bij komt.
Ja, hartstikke leuk. En je hebt zelf ook PDS?
Klopt, zeker.
Hoe lang is het al geleden dat het bij jou is ontdekt?
Nou, ik zat laatst over na te denken. Ik denk dat ik 7 jaar geleden de eerste klachten kreeg. Maar eigenlijk is 2 jaar geleden pas echt definitief gezegd, ja, je hebt prikkelbare darmsyndroom.
Ja. En hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
Ja, het brengt toch wel veel problemen met zich mee. Veel buikpijn gehad. En diëten blijft toch altijd wel lastig. Want ik denk, het helpt wel. En het verandert ook wel iets. Maar om dan weer echt de goede dingen uit een dieet te pakken, blijft toch lastig. En gevarieerd eten, gezond eten, blijft dan toch moeilijk.
Ja, heb je al interessante dingen gehoord vandaag tijdens de PDSB Infodag?
Nou, ik vond de vezels van Wowfiber wel heel interessant. Kijken of ik daar misschien iets mee kan. En ja, ik moet gewoon nog meer bezig zijn met meer bewegen tijdens werkdagen, tijdens school. Dus daar wil ik ook mee aan de slag.
Ja, en Michelle, jij hebt zelf ook PDS, hè? En je zet je in bij het MDL-fonds.
Ja.
Kan je wat vertellen wat het MDL betekent voor PDS-patiënten?
Ja, nou ja, wij zijn trouwens het MDL-fonds, maar goed, we heten voorheen Maag, Lever, Darmstichting. Ja. En wij zetten ons in eigenlijk voor alle MDL-patiënten. Dus het is ook voor alle andere MDL-aandoeningen. Maar voor PDS zetten we ons ook heel erg in, want dat is echt een groot gedeelte van onze achterban is PDS'ers. En wij geven informatie, dus we hebben informatiemateriaal, voorlichting en wij financieren onderzoek naar PDS. Dus die gaan dan mee in onze subsidielijn. En dan kan het zijn dat er inderdaad onderzoek op PDS wordt gefinancierd. Maar sowieso zit er al onderzoek wat wij financieren.
Ja, en jullie hebben recent volgens mij ook onderzoek gedaan, toch? Welke conclusies zijn daar uitgekomen?
Nou, er loopt nu wel onderzoek. Er zijn nog niet echt concrete resultaten van. Maar er zijn in de afgelopen jaren zeker onderzoeken ook gedaan naar de keuzehulp. Daarin hebben wij ook bijgedragen en die is nu op de markt. We hebben toevallig laatst met de PDSB ook een enquête gehouden over PDS. Hè? Wat houdt dat in voor jullie als patiënten? En daarin kwam ook naar voren dat heel weinig mensen eigenlijk deze keuzehulp nog helemaal niet kennen. Dus dat vonden we ook wel heel interessant, want we hebben toch best wel veel gedeeld ook met onze achterban. En dat is een keuzehulp, die is echt samengesteld ook door artsen, door Daniel Castelli. Dat is een arts in het Maastricht ziekenhuis en hij is echt dé PDS-expert en heeft met ons meegewerkt hierin. En eigenlijk doorloop je die keuzehulp het liefst met een arts. En dan komt er een soort van persoonlijk advies uit wat voor jou helpt. Want iedereen weet ook, PDS is bij iedereen anders. En wat voor jou werkt, werkt voor een ander niet. Het is een ontzettende zoektocht. En dit is dan allemaal op basis van wetenschappelijk aangetoonde resultaten.
Verschillende therapieën hebben een wetenschappelijk bewezen werking op PDS. Kijk op www.pdsb.nl/therapie voor een overzicht hiervan.
Nikki, kende jij de keuzehulp?
Ik moet zeggen dat ik een keuzehulp ken, maar ik weet niet of dat de keuzehulp is waar jij het dan nu over hebt. Want ik heb hem niet samen met een arts volgens mij doorlopen. Maar ik heb wel ooit een keer iets gezien van een keuzehulp. Maar,
Ja, er zijn sowieso keuzehulp en deze was specifiek voor PDS. Maar je kan hem ook alleen doorlopen, maar idealiter met een arts dus.
Ja. Hey, en je hebt zelf ook PDS. Wat is jouw eigen verhaal?
Nou, ik was denk ik 14 toen ik naar de huisarts ging met klachten. En het was ook wel opvallend, het was een invallende arts. En die zei, naar aanleiding van mijn verhaal, jij hebt toen nog spastische darm. Dat was het dan. Toen was dat gewoon van, je hebt het spastische darm.
That's it.
Ja.
Klinkt dat herkenbaar voor jou, Nikki?
Ja, klinkt heel, heel herkenbaar. De eerste keer was het ook, je hebt buikpijn. Nou, dan krijg je hier een medicijn. Probeer dat maar eens uit. En toen ben ik nog een paar keer teruggegaan. Toen zei ze op een gegeven moment, nu gaan we toch een keer naar een MDL-arts. En die heeft toen uiteindelijk gezegd, het is volgens mij prikkelbaar darmsyndroom. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja. Hoe voelt het voor jou dan, Michelle, om je nu in te zetten met het MDL-fonds, moet ik zeggen? Dan zeg ik het goed, hè?
Ja, goed.
Hoe voelt het om je in te zetten voor PDS-patiënten? Ik kan me ook voorstellen dat je daar toch ook heel veel voldoening uit haalt om wat te betekenen voor lotgenoten.
Ja, zeker. Nou ja, dit is ook voor mij een aanleiding geweest om uiteindelijk voeding en diëtetiek gaan studeren. Juist omdat ik in de zoektocht van wat kan ik hier nou mee? Dus eigenlijk persoonlijke interesse in het eerste geval. om te gaan testen wat is er dan allemaal, wat weten we over voeding. En ja, nu uiteindelijk dus bij het MDL-fonds. En dat voelt inderdaad heel kloppend. Ja,
ja. En we hebben het veel gehad ook over dat PDSB vandaag 25 jaar bestaat ook. Heb jij dingen zien veranderen de afgelopen jaren? Denk je dat er meer kennis op dit moment is en meer voorzieningen al zijn? Of hebben we daar echt nog heel veel stappen in te zetten?
Nou, ik denk wel dat er veel meer kennis is en dat er ook openlijk over gepraat wordt of zo. Tenminste, dat wij alleen dit al doen, zeg maar een podcast erover opnemen. Yeah. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat vond ik ook heel opvallend aan die enquête, want ik ben ook echt helemaal ingedoken. En heel vaak was er een optie van overigen, maar mensen willen gewoon hun verhaal delen. En daar las je ook echt verhalen van mensen die gewoon al, nou, ik schat boven de 70 zijn, waarvan je gewoon hele verschrikkelijke dingen las, gewoon hoe dat vroeger was. Denk, nou, dat is denk ik wel echt anders dan nu. Dat je wel, je praat sowieso makkelijker, hopelijk, met je ouders en ja, lotgenoten of vrienden, dat het gewoon wat minder taboe is. Maar goed, ik denk dat er nog steeds taboe heerst, want voor in mijn werk is het gewoon heel makkelijk om over poep te praten, zeg maar. En dat zal voor heel veel niet gelden. Maar wij zullen dat hopelijk een beetje doorbreken.
Ja. Hoe ga jij om met het taboe, Nikki?
Ja, lastig soms. Ik merk veel. Ik kom eigenlijk soms in mijn omgeving wat mensen tegen die zeggen dat ze prikkelbare darmsyndroom hebben. Dan zeggen ze, ja, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Dus ik snap eigenlijk niet waar je het over hebt. Dan denk ik, maar heb je dan hetzelfde als ik? Of is dat dan toch anders? Dus er zijn niet zo heel veel mensen die ik in mijn directe omgeving tegenkom die echt hetzelfde hebben als ik en diezelfde struggles hebben. En soms ook op school dan dat ik dan vertelde van ja, ik volg een dieet. En toen zeiden mensen, ja, maar waarom volg je nou in godsnaam een dieet? Ja, omdat ik anders buikpijn heb. Dus er zijn nog wel heel veel taboes die doorbroken kunnen worden, denk ik.
Ja, en hoe ga je dan mee om als ze dan zeggen van ja, hoezo volg je dan een dieet? Probeer je het dan uit te leggen of denk je van nog...
Meestal leg ik het dan toch maar uit. Soms dan doe ik gewoon heel snel het uitleggen, want ik wil ook niet dat ze dan later terugkomen met, ja, maar je mocht toch geen gluten? Nee, ik mocht geen tar. Ik eet normaal gesproken geen tar, maar het is ook niet dat ik het helemaal niet mag, maar gewoon liever niet te veel eet. Dus ik probeer het soms heel kort uit te leggen, maar niet te veel over uit te wijden.
Ja, lastig lijkt me.
Ja, ja. Zeker.
Het brengt me bij het sociale contact, wat we graag ook vandaag zouden willen bespreken. Ik vroeg me af, hebben jullie wel eens afspraken of feestjes of verjaardagen geskipt vanwege buikpijn?
Ja, zeker.
Ja? Hoe vaak gebeurt dat? Gebeurt dat jou nu nog steeds?
Okay, ik ben nu natuurlijk wat ouder. Ik heb jonge kinderen, dus, maar ik weet wel van toen echt in de studententijd en zo, dat ik dat wel... Ja, als je gewoon heel erg last hebt van je buik, dan wil je gewoon op de bank liggen... En niks doen, maar dat is wel ten koste inderdaad van sociale contacten. Ja, ik herken dat wel.
Ja, ik weet niet of ik ooit echt dingen, zeg maar feestjes heb overgeslagen omdat ik op dat moment buikpijn had. Maar ik heb wel heel vaak nagedacht van ja, is er dan wel iets te eten? Of dan gingen we uit eten en dan dacht ik, nou ja, dan ga ik dan maar toch maar niet heen, want ik weet toch niet wat ik dan kan eten. Dus dat sla ik dan maar even over. En dan ga ik naar het volgende feestje waar geen eten is. Dan ga ik dan wel.
Ja, en hoe ga je dan hiermee om? Want hoe probeer je dat dan uit te leggen aan vrienden? Van, ja, ik kom niet. Want probeer je toch een slap excuus? Of ben je daar eerlijk over?
Ga je ermee om? Ik denk wel dat ik er altijd wel eerlijk over ben. De meeste mensen die begrijpen het ook wel. Als ik zeg van ja, ik kan gewoon niks daar eten. Ik heb ook wel een aantal vriendinnen die eigenlijk een beetje hetzelfde hebben. Dus soms gaan we dan ook gewoon en dan eten we allemaal niks. Dat kan ook.
Ja. Dus. En hoeveel vriendinnen heb je dan die hetzelfde hebben?
Nou, ik heb dus een aantal vriendinnen die geen gluten mogen. Dus ik was laatst ook op een feestje. Er was gewoon de helft van het feestje die mocht of geen gluten of geen lactose of van alles en nog wat. Dus het was een hele reut meteen bij elkaar. Dat was heel grappig.
En wordt er niet op aangepast?
Nee, ja, jawel. En wel was wel dingen op aangepast, ja.
Oké, gelukkig.
Dus dat was wel fijn, ja, zeker.
Ja. Maar wat was er dan allemaal qua eten?
Nou, sowieso dan iets van paprika, kaasblokjes, wat hadden we nog meer? Gewoon nootjes, chips. Er waren ook toen op een gegeven moment, was iemand die had van die negerzoenen, mag je niet meer zeggen volgens mij, maar die had die meegenomen. Die waren dan niet glutenvrij, maar die waren ook hartstikke goor. Dus iedereen die ging die eten en toen zei, nou, je mist niks hoor, want deze zijn echt niet te eten. Ja. Dus die hadden dan wel toch wel wat dingen geregeld die we konden eten.
Ja, en als je het tegen wildvreemden hebt, hè, over PDS, weet ze dan meteen ook waar je het over hebt? Of merk je ook heel vaak dat dat ze het niet weten? En moeten we daar nog meer mee met kennis en info delen?
Ja, ik merk wel inderdaad, dan zeg ik PDS en denk ik, want ja, wij hebben het er gewoon vaak over. Dan denk ik, ja, dat weet je dan. Prikkelbaar darmsyndroom. En dan, omdat het dan prikkelbaar, en ik denk dat mensen het ook een beetje voor de verbeelding al weten. Maar goed, ik leg dan toch wel vaak nog even uit als je het gewoon ziet als vragende ogen. Maar ik denk wel dat veel mensen nog niet echt weten, hoor.
Ja. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja.
Ja, wat moeten we daaraan doen? Hoe zet MDL zich in om daar toch nog in te verbeteren? Om
ja, nee, dat is een groot vraagstuk inderdaad. Want dat is wel iets waar we tegenaan lopen. Ook omdat veel mensen misschien zelf nog niet weten dat ze het hebben. Maar, hè, want je merkt ook aan jouw verhaal, het is toch wel een zoektocht voor dat je uiteindelijk die diagnose krijgt. Ik denk ergens ook dat er ook wel een rol is om het gewoon meer bekendheid te genereren vanuit de maatschappij überhaupt. Dus ook werkgevers, dat die gewoon ook wat meer verdiepen in, hè, diegene is wel vaak ziek, wat is er aan de hand? Dus we kunnen zeker informatie meer breed bekendmaken, ja.
Mensen met prikkelbare darmsyndroom hebben meestal een ander microbioom dan gezonde mensen. Bepaalde bacteriesoorten zijn meer en andere juist minder aanwezig in de darmen. Maar met gezonde voeding en probiotica kun je daar wat aan doen. Voor meer informatie hierover ga je naar www.pdsb.nl/behandeling-bewezen.
En bij jongeren, we hadden het net over feestjes en verjaardagen die we afzeggen. Herken jij bijvoorbeeld ook met uitgaan? Is dat ook iets waar een taboe overheerst bij jouw vriendinnen bijvoorbeeld? Of bij jouzelf, dat je dat toch skipt of overslaat?
Nou, ik ben niet echt een heel erg uitgaanspersoon, om eerlijk te zijn. Maar ik denk wel, soms dan dacht ik, nou, dan wil ik wel een keer zo'n cocktail proberen of zoiets. Maar die sla ik dan toch vaak over, omdat ik denk, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in gedoe. Dus dat merk ik wel. Verder in het uitgaan weet ik niet of daar echt taboes in zijn. Ik weet ook niet of ik daar heel veel over kan zeggen, omdat ik niet heel veel uitga.
En bij jouw vriendinnen? Is dat nog iets wat dan speelt? Omdat ze gluten hebben en dan mag je geen bier bijvoorbeeld?
Ja, dat merk ik wel. Ik heb één keer een verhaal gehoord van een vriendin die zei, ja, ik mag geen gluten, maar ik heb toch een slokje bier gedronken. Toen dacht ik, ja, maar dan zeg je toch gewoon nee. Maar dat blijft toch moeilijk om gewoon te zeggen, nee, ik mag het niet. Dan kan je toch minder meedoen, omdat je niet alles kan drinken of niet kan eten. Dus dat hebben zij ook.
Ja. Een ander interessant ding, Michelle, ik heb toevallig net jouw presentatie even stiekem afgeluisterd. Je had het over schooltoiletten. Ja. Is daar nog een taboe om of wat kunnen we daarmee?
Nou, wij doen nu onderzoek inderdaad naar op scholen van hoe vies of hoe schoon is het op jouw toilet. Maar goed, ja, ik weet niet, ik heb in mijn herinneringen, bij mij op school was het nooit schoon. En ik zie het nu ook bij mijn dochtertje. Ja. Want die poept bijvoorbeeld niet op school. Ze is 4. Ah, ja. En we doen daar heel open over thuis. En dan denk ik, oh ja, ja, oké, maar dat moet je toch gewoon doen? Ja, nee, dat doe ik echt niet, hoor. En ik ben dus ook wel eens meegeweest naar de toilet. En denk ik, ja, nou ja, ik snap dit ook wel, zeg maar. Ja. Ja, dus dat heerst echt nog. Maar dat is meerdere factoren spelen daar een rol. Want het is ook een geldkwestie, hè, van schoonmakers, dat er niet genoeg geld voor is om die op school te laten schoonmaken. Want dat is natuurlijk één, hè? Het moet schoon zijn. Maar volgens mij, die hokjes zijn ook niet altijd helemaal van boven naar beneden dicht. En dat snap ik voor de lagere klasse, hè, veiligheid. Ja. Maar dat is er vaak ook gewoon op middelbare scholen niet zo. Klopt. En dat voelt dan niet helemaal vrij om dan gewoon je ding te doen.
Ja.
Dus daar zijn we wel mee bezig, ja, om dat aan de kaak te stellen.
Het is toch ook wel de eeuwige vraag eigenlijk, waarom de wc's op de middelbare school nooit dicht zijn.
Ja, ja, bijzonder is dat.
Je bent toch wel sterk genoeg om het slot open te maken,
ja,
zou je zeggen.
Ja, trap je gewoon in.
precies. Een ander sociaal contact, of waar je getest wordt in het sociale omgeving, is natuurlijk uit eten gaan. Hoe gaan jullie daar nu mee om?
Ik, voor mij werkt het dus heel goed dat ik geen gluten eet. Dus daar let ik op. En ik drink al een aantal jaar geen alcohol meer. Maar dat deed ik voorheen dus wel. En dat was een beetje mijn kop in het zand steken, denk ik ook. Van, hè, wat is het? Twee kwaden. Maar ik probeer daar dus op te letten inderdaad. Dat het restaurant glutenvrij, dat is wel echt op veel meer plekken mogelijk. Maar nog steeds merk ik, omdat er gewoon anders gekookt wordt. Het is vetter, ze gebruiken meer kruiden, dat soort dingen. Dus ik heb vaak de dag erna wel echt last van mijn buik. Ik weet niet of jij dat herkent.
Ja, dat herken ik wel. En ik vind het eten gaan op het moment ook echt eigenlijk helemaal niet leuk. Omdat ik volg nog steeds een beetje half FODMAP dieet. Er zijn best wel veel dingen die ik niet mag eten. En dan zit je van tevoren te kijken naar die menukaart. Dan denk ik, ja, weet ik niet of hier ui of knoflook in zit. Ja, of lactose. Of je ziet zo'n kaart en dan denk je, nou, dat mag ik niet, dat mag ik niet, dat mag ik niet. Dat mag ik ook niet. Oh ja, dat zou misschien kunnen. Dus ik merk dat uit eten gaan toch wel echt heel lastig is. Het verschilt ook wel per restaurant, denk ik, waar je eet. Ik had laatst een soort tapasbedrijf. Nou, dat is echt niet te doen, want dan ga je bij alles kijken. Is dit wat
er blijft er niks meer over.
Nee, er blijft er niks meer over. Dus ik denk in de selectie van restaurants kan je wel veel nog doen voor jezelf. Maar blijft toch altijd een beetje lastig.
Ja. Vinden jullie dat restaurants daar voldoende in voorzien? Of kan dat nog beter?
Ja, het wisselt heel erg per stad, denk ik. Dat denk ik ook. Want ik weet nog dat ik heb ook ooit een keer het FODMAP-dieet gedaan. En toen dacht ik, ja, dan ga ik die kok echt opzadelen met... maar die regelde het gewoon. En dat was Amsterdam. Dus ik denk dat daar wel meer bekend is met allergieën, diëten. Dat loopt wat meer voor. Maar soms, ik ben ook wel eens in Zeeland geweest. Daar was gewoon niks glutenvrij. Dat je denkt, ja, een geitenkaassalade of zo. Weet je wel. Ik denk, ja, dat hebben we ook wel uitgespeeld.
Ja, en ik denk wat op zich fijn zou zijn als een restaurant ook niet alleen maar een allergenenkaart heeft met gluten, lactose, maar ook inderdaad ui of knoflook, want dat staat er nooit op.
Of gewoon ingrediëntenlijst of zo.
Ja, eigenlijk ingrediëntenlijst. Dat is wel, dat maakt het gewoon overzichtelijker en dan kan je betere keuzes maken.
Ja, en stel je hebt een etentje of wat dan ook, hoe ga je dan nu daarmee om? Is dat dan gewoon standaard afzeggen of probeer je toch te kijken naar oplossingen?
Toch te kijken naar oplossingen. Ik heb bijvoorbeeld morgen een etentje. Dan hebben we van tevoren eerst zelf op de menukaart gekeken. Dan hebben we een keertje gebeld, hebben we nog een keertje gebeld. Om te kijken of er toch iets mogelijk is. En aangegeven of ze dan bepaalde dingen kunnen vervangen door glutenvrij. Of er niet te veel lactose in zit. Dus dat, ja, gewoon bellen eigenlijk naar de kok.
Ja. En waren ze meedenkend?
Vaak zijn ze op zich wel meedenkend. Ja, alleen je moet eigenlijk niet... Of tenminste, dat heb ik dan ook in het buitenland gemerkt, dat je niet van tevoren moet aangeven dat je helemaal geen gluten mag. Want dan krijg je echt helemaal geen gluten. Terwijl een heel klein beetje gluten, daar kan ik op zich wel tegen. Maar dan krijg je gelijk weer een heel speciaal bordje. En dat voelt toch ook een beetje raar, dat jij dan als enige een speciaal bordje krijgt.
Ja. En wat zijn jouw ervaringen daarmee, Michelle?
Wat ik zeg, ik zorg dus dat ik glutenvrij eet. En dan inderdaad zeg ik ook van, joh, kruisbestuiving, dat is niet een noodzaak, zeg maar, dat helemaal vrij daarvan is. Maar ja, ik neem nu vaak, want ik ga niet meer super vaak uit eten, zeg maar. Ik neem het dan ook een beetje voor lief. Want ik weet inderdaad wel van, oh ja, die dag daarna heb ik waarschijnlijk wel heel erg last van mijn buik, soms die avond al. Het is lastig, ja. En inderdaad, bij het ene restaurant is het gewoon meer dan bij het andere, ja.
Ja, en maar de volgende dag heb je er dan last van, maar hoe ga je er dan daarmee om? Probeer je dan thuis te werken? Of hoe? Want ik kan me voorstellen...
Oh zo, ja. Dat, ja. Het is inderdaad, het is wel eventjes op de zure pil. Nou, meestal natuurlijk het weekend, dus dat scheelt dan wel.
Oh, ja.
Maar inderdaad, als ik echt heel erg last heb door de week of zo, dan probeer ik inderdaad thuis te werken. Of daar op die manier rekening mee te houden, gewoon wat rustiger aan doen met alles. Maar wel inderdaad, wat net ook al werd benoemd, bijvoorbeeld bewegen, dat soort dingen, dat helpt toch ook wel. Echt in de buitenlucht zijn, op die manier een beetje voor jezelf te zorgen. Dus toch ook wel zelfcare in dat opzicht.
Ja, ja. Dat brengt me eigenlijk een beetje bij het slot van deze aflevering. En eigenlijk elke aflevering zijn we geëindigd met adviezen of tips of iets wat je nog zou willen delen. Mag ik bij jou beginnen, Nikki? Zou je nog iets willen delen met de luisteraars die wij hebben?
Als tip?
Ja.
Ik denk eigenlijk vooral, ga wel naar sociale interacties, sociale feestjes en dat soort dingen. En kijk gewoon wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld bel een restaurant van tevoren, zodat je wel kan gaan. Want ik denk dat die sociale contacten heel belangrijk zijn. En ook op feestjes, ga wel. Neem dan desnoods een koekje voor jezelf mee, dat je het idee hebt dat je iets te eten hebt. Want ik denk juist dat die sociale interactie wel heel belangrijk is.
Ja, mooie. Echt een hele goeie, dat sluit ik me sowieso bij aan. En ik denk dat het ook echt, nou ja, het is natuurlijk een zoektocht, maar ik bedoel, geef niet op. Als in de zin van, maak het jezelf ook niet te zwaar. Want soms kan je gewoon niet voorspellen hoe je op iets gaat reageren. Want er zijn meerdere dingen uiteindelijk bepalend of je klachten gaat krijgen. Maar als je ze hebt, wees dan ook lief voor jezelf. Dat vooral. Ja.
Ja, mag ik jullie danken voor het delen van jullie verhaal.
Bedankt voor het luisteren. En als je darmen nog niet helemaal in balans zijn, stuur ze dan door naar onze website pdsb.nl of zoek ons op de socials. En wie weet, tot een volgend seizoen van PDS de podcast.